Dit is Paprika.
Wat was de reden om het allemaal over een andere boeg te gooien in de aanloop naar 2017?
Ook transparant maken wat de inspanningen zijn die de telers ook nemen.
Weet je, het wordt niet beloond, die inspanning van die telers. En daar zit op dit moment gewoon een enorm probleem. Maar duurzaamheid in mijn ogen, dat is zeg maar dat je over 10, 20, 30 jaar nog steeds ondernemer bent.
Ik denk tot ongeveer een 15 tot 20 cent meer kost per meter.
Hallo Holland.
Dit is Paprika. Dit is de radio. Dit is Paprika. Tasty Radio. In een zoete punt paprika zit veel meer vitamine dan in broccoli.
Broccoli.
Dit is Paprika. Tasty Radio.
Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're sunlight up the sky. So I hit the road in overdrive, baby.
We gaan weer schakelen naar in instantie naar Costa Rica, maar via webinar technologie naar Kenia en ook naar Noord-Holland. Goeiedag Ed, kom er maar in, jongen. Ed, kom er maar in, hoor. Kom er maar in, Ed. Ed.
Ja.
Oké. Ja. Ja.
Het is goed om te merken dat het goed gaat met je, want de lange reclameblokken die zijn in ieder geval een stuk langer geworden dan dit voorjaar. Dat is een goed teken. We gaan gauw door naar Geert. Geert, de tweede Noord-Hollandse Keniaan. Naar je achternaam te horen, maar hier hebben we het niet over gehad in het voorgesprek. Ik schat in Brezant. Zit ik er nog weer naast?
Klopt.
Nou, kijk.
Nee, daar zit je niet naast.
Ik zit al 18 jaar in Costa Rica, maar ik hou mijn geografie, mijn topografie hou ik aardig, probeer ik aardig bij te houden. We hebben het met Judith gehad over diversificatie. Ze ziet jou als een kans, niet als een bedreiging, dus goed om te horen. Wat is jouw verhaal? Agricola, dat impliceert dat je in de kallas zit, maar dat niks is minder waar, toch?
Nou ja, sinds 2 jaar niet meer. Tenminste, we hebben het afgelopen jaar langzaamaan afgebouwd. Mijn ervaring is dat we... Ja, wij zaten in één gewas en dat maakt je kwetsbaar. Kwetsbaar voor speling in de markt. Je concurrentiepositie kan bemoeilijkt worden. En wat we ook vorig jaar hebben gezien is dat bijvoorbeeld de import van uitgangsmateriaal op een gegeven moment een een moeilijkheid werd. Dus wij hebben ervoor gekozen om een breed pakket aan zomerbloemen te gaan telen. Het model wat we op dit moment hebben is dat we een vijftal hoofdgewassen hebben. Een vijftal gewassen die wij runner-ups noemen. En constant een breed aantal gewassen in de proeven. We zijn eigenlijk helemaal de andere kant op gegaan van waar we zaten. Dus echt flexibel. Proberen in te kunnen spelen op marktontwikkelingen, markttrends. En echt gefocust op kennisopbouw binnen het bedrijf en binnen ons personeelsbestand.
Maar kort samengevat, betekent dat je kiest voor een markt die niet overvoerd is, zoals de rozenmarkt, wat jullie natuurlijk net al aangaf, maar wel voor markten, wat we ook van jullie hoorden, die ja, teeltechnisch vaak lastiger zijn. Zomerbloemen die zijn kwetsbaarder, het zijn vaak geen houtige gewassen. Ze zijn minder tolerant tegen dingen die fout kunnen gaan. Je bent bezig met veel verschillende gewassen. Hoe is dat? Want je bent echt aan het pionieren.
Nee, er zit in Kenia best al wel behoorlijk wat kennis. Ik bedoel, grotere bedrijven als Ozerian, die zijn al jaren bezig met zomerbloemen. Maar op vooral de schaal waarop wij het doen en het snel schakelen, daar proberen wij ons op te onderscheiden. En de moeilijkheid is voornamelijk het vinden van ten eerste de juiste gewassen, de juiste rassen die bij je markt aansluiten. En daarnaast het intern opleiden van het personeelsbestand om bij te blijven met de ontwikkelingen van het bedrijf.
In alles wat jij doet, hè, met je assortiment, de uitbreiding van je assortiment, nieuwe markten ontwikkelen. Waar ligt bij jou nou echt focus? Is dat het verketen van die korte, het verkorten van de keten, excuses? Is het op termijn maken van boeketten, misschien wel in Kenia zelf, en die aanbieden voor de Europese, misschien wel het Midden-Oosten, misschien wel andere markten? Waar zie jij nou voor jezelf de grootste uitdagingen in de komende vijf jaar?
Nou, ik denk dat wij in een service-industrie zitten. Voorheen had ik zoiets van: ik ben producent en ik ben producent van een specifiek gewas. En dat moet ik zo goed mogelijk doen en dan komt het wel goed. Naar ervaring kan ik toch beter de conclusie trekken dat we gewoon in een service-industrie zitten. Onze service is een product afleveren wat zo goed mogelijk op welke markt dan ook aansluit. En de moeilijkheid of de kans zit erin om gewoon uit te zoeken wat er op dit moment waar de behoefte naar is, waar de behoefte naar komt en waar je op korte termijn volumes van kan draaien. En wat wij doen, wij bouwen een systeem binnen het bedrijf op waarop we meerdere producten mee kunnen laten liften. En uiteindelijk ook wellicht de boeketenmarkt in kunnen.
Ja, is het dan bij jou ook zo dat omdat je zoveel verschillende gewassen hebt, wat jullie natuurlijk net ook al aangaf, het groot voordeel van Kenia is dat je niet alleen met de evenaar zit, maar ook met verschillende hoogtes te maken hebt. We rekenen in Costa Rica altijd met 0,7, 0,8 graad Celsius per 100 meter hoogteverschil. Los van grote veranderingen op het gebied van vochtigheid. We hebben hier in een heel klein landje als Costa Rica, kleiner dan Nederland, al 250 microklimaten. Ik kan me voorstellen dat het voor jou ook interessant zou zijn om op verschillende locaties te telen met al die gewassen die je hebt. Is dat ook zo of ben ik nou te enthousiast? Nou,
dat heb ik geprobeerd, maar je raakt snel de grip op de situatie kwijt. Ik probeer me toch te focussen op de locatie die ik nu heb. En zoveel mogelijk gewassen zoeken die bij die locatie en bij mijn markt aansluiten. Zeg maar.
Ja, dus dat wil zeggen dat je misschien op termijn ook wel gaat kijken naar een ander soort kas, om toch meer in staat te zijn om controle te hebben over datgene wat je doet. Via klimaatbeheersing, via misschien wat geavanceerde irrigatietechniek, misschien biologische gewasbescherming. Of is dat nog, zijn dat nog stappen die ver in het verschiet liggen?
Ja, volgens mij hebben we in Kenia in eerste instantie vooral te maken met hele basic problemen of uitdagingen. Voordat we die getackled hebben, als we die al tackelen, dan zijn we wel een heel stukje verder. Natuurlijk in een situatie waarbij, zoals Judith zei, je waterkwaliteit op orde is, je klimaat redelijk voorspelbaar is, de toeleveranciers voorraad op stok hebben van de spullen die je nodig hebt om het spul draaiende te houden, ja, dan zou je naar een wat geavanceerder systeem toe gaan. Maar op dit moment is het voor mij nog vooral zo dat ik echt met die basis brandvoorwaarden bezig ben. Ja. Om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, nou noem je ook waterkwaliteit. Als zij nou moeten kiezen tussen waterkwaliteit, logistiek en politiek, wat is dan de belangrijkste belemmerende factor op dit moment?
Nou, nog steeds water. Ja.
Toch water, hè? En zie jij de oplossingen toe? Wat gaat er gebeuren? Gaan er leidingen gelegd worden vanuit de Indische Oceaan en dan met omgekeerde osmose water maken? Of gaan we gewoon met die humidifiers water uit de lucht onttrekken? Wat gaat Kenia doen in de toekomst om het waterprobleem te tackelen?
Nou, wat Kenia gaat doen, dat zou ik niet weten. Maar voor mijzelf zeg ik eigenlijk vooral dat ik... dat het belangrijk is om op je eigen vorm je watervoorraad op orde te hebben. En dat is simpelweg het aanleggen van boorhals, het bouwen van dammen, water wat er valt opvangen. Want je hebt in principe in de meeste gebieden valt er voldoende. De distributie van de regen is alleen heel erg beperkt.
Maar dus, dat is dus wat je nu zegt, dat is technisch, dat is vergunningtechnisch, is dat haalbaar? Als er een put geslagen moet worden. Ja, het is niet zo dat je jaren bureaucratie hebt voordat je een put mag slaan. Of dat de putten op 300 meter diepte zitten. Dus allemaal op zich is dat vrij goed doenbaar. Je moet gewoon tot actie overgaan.
Goed plannen en logisch stappen nemen.
Ja, oké. Okay. We lopen een beetje uit de tijd, want het blok om 4:30 duurde echt wat langer dan ik gedacht had. Dus met jou nog eventjes kijken naar de kansen die er liggen en dan vooral ook redenerend vanuit het luisterpubliek. Stel dat ik interesse heb om toch me te oriënteren op bloementeelt in Afrika. Wat raad je zo iemand aan? Moet hij eerst eens in Kenia gaan kijken of wat moet zo iemand gaan doen? Of een toeleverancier? Laten we tot die twee groepen beperken.
Qua toeleverancier, ja, dan zou ik zeker eerst eens even in Kenia gaan kijken en inventariseren wat de werkelijke knelpunten hier zijn. Dus, en ik denk dat de meesten erachter komen dat de knelpunten gewoon heel erg bezig zijn. Maar we hebben nog steeds behoefte aan een constante elektriciteit, water. De basisbehoefte. Op het moment dat dat voor elkaar is en dat gegarandeerd is, dan kan je verder gaan zoeken naar inderdaad die kas die dat stukje extra biedt.
Maar dan dat laatste leventje, dan gaan we geleidelijk aan het terug naar Aad. Water is een probleem wat oplosbaar is, zei je net. Elektriciteit, jullie zitten op de evenaar. Zonne-energie ontwikkelt zich ontzettend snel op het gebied van efficiëntie, prijzen, het kosten per kilowattuur. Daar is een enorme ontwikkeling in, dat merken wij in Costa Rica ook. Zie jij dat als een probleem? Is dat niet een tijdelijk probleem? Is dat niet over 2-3 jaar opgelost?
Denk ik wel, maar het is een kwestie van tijd. Inderdaad. Ja. Op het moment dat je nu komt met oplossingen voor over 3 jaar, dan ben je te vroeg. Zeker als je nog niet de backup in servers hebt om de dingen draaiende te houden.
Ja. Kortom, ik spreek met een gelukkig man in Kenia volgens mij. Jij ziet kansen. Ja. Ondanks alle bedreigingen die er zijn. We zien jou nog niet terug in Brezant.
Nee, voorlopig niet.
Nee. Nou, hartstikke goed. Aad, wat ik net zei, lopen een beetje uit de tijd. Dus we doen Jeroen, gaan we even over 5 uur trekken. Tenminste, niet over 5 uur. We gaan over na dit stukje muziek gaan we naar Jeroen. Maar dat doen we dan tot, laten we zeggen, 5:05. En daarna heb jij je volgende assistentieblok. Muziek.
Ba 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 ba
lekker.
Ich liebe deinen Po, ich liebe dein Gesicht. Und was ich an dir sonst noch liebe, sage ich nicht. Das Leuchten deiner Augen ist hell so sternenklar. Die anderen zwei sind scharf wie Paprika. Mit deinem geilen Arsch bist du nicht mehr lang allein. Und wenn ich könnte, was ich will, doch ich lass lieber sein. Ich fress dich mit den Augen auf, total mit Haut und Haaren. Du bist heiß, scharf wie Paprika. Paprika. Noch Liebe sag ich nicht.
Getuige van Jungle Talks to Kenia. Via Costa Rica zijn we verbonden met Kenia. En ook met mensen gewoon in de kop van Noord-Holland, dacht ik. Misschien niet goed gehoord, maar we gaan weer doorschakelen naar Ed. Kom er maar in, Ed. Kom er maar in.
We gaan door met onze laatste gast alweer van vandaag. Dat is Jeroen van der Hulst. Jeroen, je bent directeur van Flower Watch. Voor mij zegt dat alles. Jij kijkt naar bloemen. Je had geen mooiere naam, denk ik, kunnen bedenken voor het bedrijf wat je opgericht hebt en wat je leidt. Maar voor degene die jij niet kennen, waar kijk jij precies naar?
Wij zijn al jaren in de weer met kwaliteit in de koelketen. Ik heb vroeger een tijdje als vuilmeester, keurmeester op de veiling gewerkt. En wat je in die tijd al zag, dat één kwekerij, twee buurbedrijven, de ene krijgt 20 cent, de andere krijgt 22 cent. En als je dan 1 miljoen stelen per week hebt, dan zijn dat enorme bedragen. Dus wij zijn toen gaan kijken naar verpakken, naar koelen, naar voorbehandelen, naar snijstadia, naar beschadigingen. Heel druk in de weer geweest met het verbeteren van kwaliteit. En je komt nu eigenlijk in een hele gave situatie terecht. Als je de kwaliteit beheerst, dan kan de logistiek misschien wel veel meer geoptimaliseerd worden. En dat doen we dan met een bedrijf
in... van de logistiek, dat is natuurlijk het thema. Ja. Hè? Ik bedoel, we praten over lange afstanden. In tijden van COVID, local to local is, zeker in de groententeelt, is dat het woord waar niet alleen private bedrijven over nadenken, maar ook overheden mee bezig zijn. Plaatst dat dus in het juiste perspectief? Hoe moeten we dat zien?
Die bloemen supply chain vanuit Kenia, die is in 20 jaar tijd, toen ik bij de veiling werkte, bij TFA, is die ongeveer vertienvoudigd. In 2000 kwamen er 2 DC-10's per dag. Dat was ongeveer 500 ton per week. Op dit moment, voor de crisis, werd er ongeveer 5000 ton per week weggevlogen. En als je dat wil visualiseren, dat zijn ongeveer 50 volle vrachtvliegtuigen.
50 volle vrachtvliegtuigen?
Ja. En daarvan... dat is een enorm competitieve markt. Een enorm gezonde... enorm sterke positie die de bloemenbusiness heeft op het vliegveld. En ik denk dat het voor heel veel dingen geldt in Kenia. Met toeleveranciers, met logistiek, met verpakken, met veredelaar. Er is hier een enorm sterke supplier base. Ik denk dat misschien wel andere landen, Oeganda, Tanzania, Zimbabwe, Zambia, heel veel moeilijker is. Kenia is de gigant. En je hebt hier dus enorm veel... concurrentie zit in een enorm gezonde, competitieve sfeer. En ik denk dat dat wel een van de sterke punten is van Kenia.
Misschien kan ik nog even naar heel even in te haken, Jeroen. Dat kritisch volume, die supply base, dat leidt er in jouw geval natuurlijk niet alleen toe dat je gewoon echt vliegtuigen kunt vullen. Dat er vliegtuigen vol met bloemen naar Europa kunnen gaan. Wat het niet alleen goedkoper maakt, maar ook duurzamer, denk ik. Maar het leidt er natuurlijk ook toe dat aan het gebied van wat net met Judith en Geert enigszins aan het te sprake kwam, dat de toelevering in veel gevallen dan goed op orde is wanneer er kritisch volume is. Ervaar je dat ook zo?
Ja. Nee, ik denk dat als je het vergelijkt met Ethiopië in de vroege jaren, dan waren natuurlijk best uitdagingen met het starten van een farm. Maar je hebt hier natuurlijk verschillende bedrijven zitten met bestrijdingsmiddelen, kunstmest, plastic, verpakkingen, logistiek, bedeling. Dus Kenia is wat dat betreft echt wel super sterk. En als je hier wilt starten, wat Judith al eerder aangaf, in het verleden kon het zelfs turnkey en de veiling die zorgt wel voor de afzet van je bloemen. Maar ik denk nog steeds als je kijkt naar andere landen om je heen, Rwanda probeert wat. Ja, voordat je in Rwanda een gezonde suppliers base hebt voor een bloemenindustrie, dan ben je nog wel even flink verder.
Ja, dan gaan we even terug in de tijd. Wat Judith zei, in de jaren 70 kwam het geleidelijk aan op. In de jaren 80 bedrijf was Serian, waar de oprichter deze week van ons is heen gegaan. In die tijd was het echt pionier, ook in het land Kenia. Maar nu zijn er gewoon established markten zoals Colombia, zoals Ecuador, zoals toch ook Ethiopië, Kenia. Om daar nog tussen te komen op dit moment, als ik jouw woorden goed interpreteer, dat wordt voor pioniers van zeg maar 30 jaar geleden toch wel een stuk lastiger. Of zie je dat anders?
Ja. Nee, ik denk dat die pioniers die zijn gewoon, die weten hier de weg en die redden zich toch wel. Ik denk wat er in Kenia wel altijd aan de hand is, 2 jaar terug, 3 jaar terug, er waren het enorme problemen met kunstmest het land binnenkrijgen. De afgelopen anderhalf jaar hebben we problemen met te veel water gehad. En het meest kritische probleem van dit moment is waarschijnlijk wel de luchtvracht, die er vanwege de coronacrisis veel minder beschikbaar is.
Ja. Hoe kijk jij, laten we gewoon even een positief scenario even ervan uitgaan dat over een half jaar dat we COVID toch wel op de een of andere manier misschien niet onder controle hebben via een vaccin, maar dat er toch een soort consensus in de wereld gekomen is over hoe dit verder moet. Dat er een soort balans gevonden is in hoe we economie af moeten wegen tegen een ethische, medische, noem alle vraagstukken maar op. Luchtvracht komt weer op gang. Hoe gaat de CTL in Kenia, op welke wijze is die dan veranderd? Of zal die moeten veranderen om die nieuwe fase in te kunnen gaan?
Nou, ik denk dat Kenia heeft 20 jaar keiharde groei achter de rug. En ik denk dat bedrijven wilden je marge verbeteren, dan zet je er meer hectares bij. Of je kocht een kwekerij van een andere kweker over. Ik verwacht dat je op een of andere manier wel veel meer processen gaat optimaliseren. Veel technische optimalisaties, logistieke optimalisaties. En naast het snel uitbreiden van je bedrijf en die markt proberen te pakken, denk ik dat er nu nog ook wel kansen liggen in het optimaliseren van processen. Van veredeling, van toelevering, maar waar ik zelf het meeste van af weet is de logistiek.
Ja. Jij bent het meest van de logistiek, maar toch eventjes alvast een doorkijkje naar het laatste half uur wat we straks met elkaar hebben. In Colombia is de laatste 10 jaar ook geld verdiend. Een aantal jaren op rij is er gewoon goed geld verdiend. Ook daar veel problemen met klimaatsverandering, waardoor de verwachting was dat er betere kassen gebouwd zouden worden, die beter geëquipeerd zouden worden, meer klimaatcontrole, misschien ook wel meer focus op boslijnen, automatisering, mechanisatie. En toch valt dat tegen. In landen rond Evenaar is de mentaliteit toch vaak return on investment binnen een paar jaar. Niet al te lange termijn denken, terwijl de urgentie er wel om verschillende redenen begint te komen. Zijn er voorbeelden in Kenia van bedrijven die dat gewoon doen? Die gewoon een goede kas neerzetten met misschien wel alles erop en eraan. Ik bedoel, naar Keniaanse maatstaven. Maar die, zoals jij het net een klein beetje verwoordde, zich aan het klaarmaken zijn voor die toekomst.
Nee, ik denk dat sowieso bedrijven zich aan het klaarmaken zijn voor de toekomst. Maar of je nu spectaculaire teeltechnische veranderingen ziet plaatsvinden, daar niet dat die bij bijzonder in het oog springen. Voor mij is de grote hoofdmoot nog in de weer om...
Dat is een mooi thema, denk ik, om straks na 5 uur met Geert en met Judith nog even kort over verder te praten. Met jou nog eventjes toch heel even het verschil tussen luchtvracht en zeevracht. Luchtvracht hebben we het net al een klein beetje over gehad. Zeevracht is een thema wat wereldwijd aan belang toeneemt. Om verschillende redenen. Het begint natuurlijk met makkelijke gewassen. Zoals de chrysant. Ik bedoel, vanuit Colombia worden er op dit moment naar Japan, naar Engeland, naar Australië worden chrysanten geëxporteerd met zeevracht. Hoe ligt dat in Kenia? Mombasa is een relatief goede haven, denk ik, naar Afrikaanse maatstaven. Is dat echt iets wat de toekomst is, of blijft dat iets marginaals? Hoe zie je dat?
Nou, ik denk dat er enorme kansen liggen op het gebied van zeevracht, maar dat er in Kenia een enorme uitdaging wordt om het waar te maken. Als je kijkt naar de Keniaanse bloemenbusiness is groot, die in Colombia is misschien nog wel iets groter, maar in Colombia is als allereerste een bananenexporteur. Vanwege die bananen is Colombia verschrikkelijk sterk in zeevracht. En hier in Kenia en in alle omringende landen aan de kust van Oost-Afrika wordt nauwelijks iets over zee geëxporteerd. Dus waar je denk ik in Colombia of in Costa Rica misschien wel 4-5 rederijen per week direct naar de overkant van de oceaan varen, heb je hier al nu sinds kort eigenlijk pas de tweede rederij die een goede verbinding naar West-Europa aanbiedt.
Ja.
En, dus Kenia is als luchtvrachthub enorm ontwikkeld, de grootste luchtvrachthub van Afrika. Als zeevracht is Mombasa echt nog goed in import, maar qua export nog in de kinderschoenen.
Dus verwachting, over 5 jaar zal dat wel enigszins veranderd zijn, maar door het gebrek, dan kom je toch weer terug op dat kritisch volume. Want dat is toch wel iets van een beetje de rode draad eigenlijk in deze uitzending, denk ik. Dat kritisch volume is er gewoon niet om luchtvracht of luchtvracht te laten substitueren, zeg maar, door zeevracht.
Nou, ik denk, kijk, vroeg of laat gebeurt dat. In Kenia worden avocado's aangeplant. En avocado zit nu op 15-20% van de omzet die de bloemen binnenbrengt. Dus die avocado business die komt op gang. Een van de grootste ananas plantations hier. Die is net van canning en juice naar fresh export. Of naar de verse ananas worden geëxporteerd. Dus de ananassen, de avocado's, misschien wel mango's. Dus het groeit, de vers export. Kijk, een prachtig mooi productieland. Als al die producten gezamenlijk nu eens een paar honderd containers in de week doen, weet je, dan komen die rederijen wel. Maar op dit moment zit je misschien op 50 tot 70 containers per week, waarvan er maar 1 of 2 of 3 misschien bloemen zijn.
Nou, mooie conclusies. Geef stof tot nadenken. We gaan even terug naar Nederland en daarna gaan we dit verbinden aan conclusies wat Nederlanders met interesse in Kenia nou precies zouden kunnen, misschien wel moeten doen om handel, investeringen te bewerkstelligen in Kenia. Aan, terug naar jou.